In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. Straks hebben we het over decentralized finance, financiële diensten zonder de bedrijven die ze verlenen. Maar we beginnen met tiny machine learning, een hoge jargondichtheid vandaag. Het is een nieuwe vorm van kunstmatige intelligentie die afgelopen jaar een vlucht heeft genomen. Het wordt gezien als de missing link tussen algoritmen die nog met de cloud moeten communiceren en volledig zelfstandig werkende en lerende apparaten. Te gast vandaag Tijmen Blankenvoort, kunstmatige intelligentie engineer bij Qualcomm. Hallo Tijmen.
Hey, een hele goede dag.
Hoi. En Bert Slachter van lekkercryptisch.nl, ook welkom.
Dankjewel, goedemiddag.
Tijmen, om te beginnen, hoe zou jij, als je het moet samenvatten, tiny machine learning gaan definiëren?
Ja, tiny machine learning is eigenlijk de machine learning en de artificial intelligence die je al wel kent. De artificial intelligence van de beeldherkenning voor auto's of de spraakherkenning op je telefoon. Maar dan zo klein en efficiënt dat die in hele kleine microcontrollertjes geplaatst kan worden. Ongelooflijk energie-efficiënt. En dan kunnen we eigenlijk die AI in alle devices stoppen die je maar zou kunnen verzinnen.
Ja, ik las er een uitgebreid stuk over en daarin werd voortdurend de Arduino genoemd. Dat kleine computertje dat door allerlei sleutelaars in robotjes en dergelijke wordt gebouwd.
Oh, dat is heel interessant dat je dat zegt. Want de Arduino, dat vind ik eigenlijk nog niet. Dat is een beetje middle-sized AI, vind ik dat. Want die chips zijn nog best wel groot.
Oh, dat is eigenlijk nog groot, oké.
Ja, precies. En als ik het heb over TinyML, dan denk ik echt aan kleine chipjes van nog geen 2 bij 2 millimeter. Waar je echt al die AI in kan bakken. Dus dat gaat nog veel kleiner dan zo'n Arduino-board.
Ja. Oké, en wat voor praktische toepassingen worden dan mogelijk?
Ja, je moet er echt aan denken dat je zo'n beetje alles intelligent kan maken waar je bijvoorbeeld sensordata aan krijgt. Dus dat wordt tegenwoordig zitten al dit soort chipjes voor bijvoorbeeld always-on spraakherkenning. Hi Siri of Hello Google. Die zitten al in de HomeKits of in de home devices. Maar ja, je kan ook bijvoorbeeld denken aan sensoren die op een koe kan plakken. Die dan bijvoorbeeld automatisch bijhoudt of de koe nog wel gezond is. Hè? Of in de industrie dat je bijvoorbeeld een hele kleine microcontroller op trillende apparaten zet om te controleren of die apparaten nog wel goed bewegen. Allemaal van dat soort toepassingen.
Ja, en dat soort dingen die jij nu noemt, zijn dat mogelijkheden, hè, theorie voor de toekomst, of worden die nu al concreet ingezet?
Nou, wat ik net noemde, dus met die koe, dat is wel een bedrijf dat in Amerika, ik ben even de naam van het bedrijf vergeten, maar die doen dat al. Mm-hmm. Dus die maken echt microcontrollertjes die je dus met de sensordata uit kan lezen die uit de beesten komt. En tegenwoordig die HomeKits, daar zit het, zoals ik al zei, ook al in. En tegenwoordig worden ook steeds meer telefoons ook uitgerust met die microcontrollertjes. Bijvoorbeeld in China heb je nu telefoons met hele kleine cameraatjes en microcontrollers die door je telefoon heen kunnen kijken. En dan automatisch kunnen kijken of er een QR-code is. Zodat je ze nooit meer automatisch, je hoeft nooit meer je telefoon ergens op te wijzen en op de cameraknop te drukken. Maar hij ziet al dat er een QR-code voor de camera zit. En dan zet hij jouw scanner aan.
En betekent het ook dat die telefoon meer kan gaan doen zonder dat wij dat weten?
Maak je zorgen over de privacy aspect hiervan?
Altijd.
Altijd, ja. Nou ja, bijvoorbeeld, ik denk dat het wel kan. Bijvoorbeeld, dus bakken ze nu ook in dat je dus automatisch ook gezichten kan herkennen. Met een heel erg power. Zonder dat je camera aanstaat, kan die dan toch herkennen of een gezicht voor de camera zit, ja of nee.
Oké, en waarom kunnen deze dingen nu? En waarom hebben we het er nu over en niet vorige week of volgende week, bij wijze van spreken?
Nou ja, vorige week hadden we het er ook over kunnen hebben.
Ja,
maar als je terugkijkt naar 5 jaar geleden, toen echt de AI-algoritmes opkwamen, waren dat hele grote, lompe algoritmes. Dus die algoritmes moesten allemaal in de cloud draaien, was ongelooflijk inefficiënt. En pas het laatste paar jaar komt er heel veel nieuwe technologie in de AI uit om dus die grote neurale netwerken heel klein te maken. Dus wat we doen, we compressen die netwerken en we quantize alle gewichten die erin zitten, dus alle parameters. En dat zorgt ervoor dat we nu zelfs neurale netwerken kunnen maken die binair zijn. Dus dat die echt alleen maar gewichtjes hebben tussen de 1 en de 0. En dat maakt het nu allemaal zo energie-efficiënt. Dat we hebben gewoon meer technologie om veel kleinere neurale netwerken te maken.
Ja, dus het zijn vorderingen op het gebied van programmeertechniek, als ik het goed begrijp.
Ja, eigenlijk gewoon de techniek achter de artificial intelligence wordt steeds beter daarin.
Ja. En jij bent zelf hiermee bezig bij Qualcomm. Wat is het wat jij doet?
Nou, ik ben eigenlijk ook echt met die algoritmes bezig, die dus die grote neurale netwerken pakken en die dus compressen en kleiner maken. Dus we maken bijvoorbeeld ook spraakherkenningstechnologie of we maken computer vision technologie. Waar je vroeger misschien 200 MB nodig had om het algoritme op te slaan, kan het nu in 2 MB bijvoorbeeld. Dus dan maken we eigenlijk de neurale netwerken 100 keer kleiner.
Ja, en het grote voordeel, als ik goed begrijp, is dus dat je die kunstmatige intelligentie kunt opbergen in steeds kleinere apparaten en dat die, om die intelligentie toe te passen, niet voortdurend online hoeven zijn.
Ja, dat is het. Dus er zit natuurlijk een bepaald privacy component aan. En nog twee extra voordelen. Omdat dus die chipjes, die kan je ongelooflijk goedkoop maken. Dus je kan, zeg maar, bijvoorbeeld, je zou je hele parkeergarage vol met chips kunnen hangen om te kijken of een auto staat, ja of nee. En zo'n chipje kost dan misschien 5 cent. Dus waar, als je nu een oplossing zou kopen, dan zou dat misschien 50 euro kosten of een pressure pad. Hè? Maar met hele goedkope cameraatjes kan je voor een paar cent kan je als een sensor installeren. En tegelijkertijd is het allemaal heel energie-efficiënt. Dus met een klein batterijtje kan je zo'n sensor al poweren voor een half jaar tot 2 jaar. Dus dat betekent dat je ook eigenlijk bijna geen power aan toe hoeft te voegen. Wat het gewoon veel makkelijker maakt om dit soort dingen in de praktijk te brengen.
Ja, en die tiny machine learning, waar staat die nu? Is die net zo'n beetje uit de kinderschoenen of is die al een heel eind? Hoe zou jij dat omschrijven?
Ja, er shippen al best wel wat devices, zoals ik al zei, van die dingen als die home controllers en slimme lampen en dat soort dingen. En sensoren voor fabrieken, dat shipt allemaal wel. Maar ik denk dat we echt in de toekomst veel meer hiervan gaan zien. Dus ik denk in de komende 5 tot 10 jaar gaan we echt zien dat we heel veel devices krijgen, ook die je thuis gebruikt, waar gewoon kleine dingetjes in zitten die je huis slimmer maken. Ja. Dus het zit nog best wel in de kinderschoenen. De technologie is er wel, maar ja, het uitrollen van duurt altijd 5 tot 10 jaar.
Ja, en wat zijn bij de verdere ontwikkelingen de grote uitdagingen? Zijn er nog dingen moeilijk?
Nee, op zich valt het wel mee. Ik denk dat het moeilijkste is natuurlijk die de grote netwerken klein maken. En dan heb je altijd een soort van trade-off tussen de accuraatheid van die algoritmes en hoe groot ze zijn. Dus hoe groter het neurale netwerk, hoe slimmer die is. Dus je kent misschien wel de voorbeelden van OpenAI, hè, die dus van die tekstgenererende software maakt, die hele enge tekst genereert, die heel echt lijkt. Ja, dat kunnen we echt nog niet op een kleine microcontroller krijgen. Maar de computer vision netwerken van 4 jaar geleden, die zijn nu al wel efficiënt op zo'n hele kleine chip te krijgen.
Ja.
Dus dat is de uitdaging. Zoveel mogelijk compressen.
Zitten daar ook de beperkingen of zijn er nog andere velden waar de beperkingen, denk aan energiegebruik, dat woord heb je ook al genoemd vandaag. Waar moet je nog concessies doen?
Je moet altijd op het gebied van energiegebruik concessies doen. Want als je bijvoorbeeld zo'n klein microcontrollertje in je lamp wil hebben om te kijken of er een persoon ja of nee in de buurt zit, dan weet je natuurlijk niet dat die hele stromenverbruik leegtrekt. Zoals bijvoorbeeld een cloud service zou kunnen doen. Dus het moet echt. Eigenlijk probeer altijd dingen ongeveer rond de 1 milliwatt te krijgen. Zodat je echt wel heel lang op je batterij ermee kan doen.
Ja.
En ja, daar heb je gewoon heel veel praktische situaties, heb je daar profijt van. Je kan bijvoorbeeld zo'n koe kan je niet aan het stroomnetwerk leggen. Hè? Dat moet met een batterijtje.
ik ga even naar Bert Slachter, want die luistert mee en die is op heel veel gebieden actief. We kennen je van de coronacrisis, Bert. Je houdt je bezig met crypto, je bent wiskundige. Wat zie jij voor mogelijkheden van dit soort tiny machine learning?
Wat voor mogelijkheden. Ja, ik sta eigenlijk een beetje met mijn oren te klappen. Ik vind het waanzinnig interessant dit. En waar ik vooral. Kijk, ik ken de wet van Moore. Dat is dat eigenlijk het idee is dat elke 1,5 jaar, elke 2 jaar het aantal transistors op een chip verdubbelt. Hè. Dat is al sinds 1970 of zo het geval. En daarmee dus ook de rekencapaciteit of de verwerkingscapaciteit. Dus ik zit dan gelijk een beetje te denken van als dit nou zo nog, laten we zeggen, nog 4 of 6 jaar zo doorgaat. Je hebt nog weer 2 of 3 verdubbelingen gehad. Wat kunnen we dan allemaal verwachten van deze technologie? Wat voor soort spannende dingen gaan er op ons afkomen?
Ja, nu je dat zegt, leggen we het meteen als vraag voor aan Tijmen. Tijmen, ja. Zegt er eens wat van.
Ja, dat is heel interessant. Ja, ik denk dat de wet van Moore hier niet per se van toepassing is. Want de microcontrollers waar ik het over heb zijn eigenlijk best wel vaak dedicated silicon. Dus niet zoals de general purpose CPU's. Die je gebruikt voor alle rekendingetjes die je maar zou kunnen verzinnen. Maar het zijn echt controllertjes die super dedicated zijn voor die specifieke AI-toepassing. Maar ja, die worden wel steeds beter. Dus wat je bijvoorbeeld misschien gaat zien is dat de zelfrijdende auto's bijvoorbeeld, waar je nu heel veel rekenkracht voor nodig hebt. Misschien kunnen we dan straks in heel veel van die camera's de AI al in de camera stoppen. Dan hoeft dat signaal, die beelden, hoeven niet meer teruggestuurd te worden naar een centrale computer.
Ja.
En kan zo'n auto, zo'n Tesla-auto, ook weer veel langer rijden, omdat hij gewoon minder stroom verbruikt.
Ja, toen ik daarnet...
Dat is de toepassing zeker mogelijk.
Ja, toen ik net reageerde op jouw verhaal over telefoons die kunnen rondkijken zonder dat je ze daartoe opdracht geeft, toen zei jij, nou gaat het over privacy. Maar het gaat misschien ook nog wel over iets anders. Dit gaat over meer zelfstandig werkende, meer zelfstandig lerende apparaten. Dan vraag ik me af, zijn die ook moeilijker te beheersen? Gaan we nu straks ook krijgen dat apparaten dingen leren die wij ze nooit gevraagd hebben om te leren, dingen gaan doen die wij ze nooit gevraagd hebben om te doen?
Ja, dat is natuurlijk wel een geweldig doemscenario, hè? Dat de apparaten opeens de wereld overnemen op deze manier.
Ja, je kunt er dan blij zijn met wat ze uiteindelijk doen, maar het kan inderdaad ook vervelend uitpakken. Daar gaat de vraag wel over.
Ja, inderdaad. Maar wat je dus eigenlijk eerst gaat zien, is dat er heel veel inference on the edge gaat gebeuren. Dus dat betekent dat de algoritmes, de AI, wel draait op die devices, maar niet traint op die devices. Want wat we voor de deep learning, de AI, nog heel erg nodig hebben, is een hele grote dataset met heel veel informatie. En dat trainen kost ook veel meer tijd en energie dan het doen van een inference pass. Bijvoorbeeld het herkennen van één beeld of het herkennen van één stukje geluidssignaal. Ja. Dus het trainen onder devices, dat gaat echt nog wel heel lang duren. En daar zijn we nog lang niet met de technologie.
Oké, ik dank je hartelijk. Tijmen Blankenvoort, kunstmatige intelligentie engineer bij Qualcomm. Digitaal. Waarin we het gaan hebben over decentralized finance, of DeFi in het kort. Financiële diensten, decentraal geregeld en gebouwd op een blockchain. Afgelopen tijd blijkt de interesse hiervoor opvallend toe te nemen. Met als gevolg een aantal tokens, digitale munten, die spectaculair in waarde zijn toegenomen. En projecten die geld aantrekken als magneten. Het gaat om miljarden. Wat het is, bespreken we met Bert Slachter van lekkercryptisch.nl. Bert, hoe zou jij zelf de werking van dat DeFi uitleggen?
Ja, dat is best wel een spannende. DeFi staat voor Decentralized Finance. Ja. Bij finance, daar hebben we wel een beeld, denk ik. Moeten we het zo even over hebben. Maar decentralized, wat is nou gedecentraliseerd? Wat betekent dat? En ik denk dat de beste manier om daar een beeld bij te krijgen is om toch even te kijken naar wat Bitcoin eigenlijk is. Uh-huh. Dat is de eerste, het eerste project, het eerste voorbeeld waarbij decentralisatie echt een groot verschil heeft gemaakt. Bitcoin is een digitaal geldsysteem waar niemand de baas is. Dat is eigenlijk de essentie. Er is geen centrale partij die transacties goedkeurt of de rekeningen beheert, zoals je dat bij een bank zou zien.
Peer-to-peer ook een mooi woord als hier van toepassing is.
Precies. En ook bij peer-to-peer, we kennen peer-to-peer bijvoorbeeld van het downloaden van torrents of van chatten. En dan in zo'n situatie is er geen centrale partij die ertussen zit, die dus kan censureren bijvoorbeeld. En het interessante is dat bij Bitcoin de regels vastliggen in de broncode, dus in de programmacode, en dat die alleen maar kunnen worden aangepast als een overgrote meerderheid van alle deelnemers het ermee eens is.
Ja.
En dat komt, deze dingen die ik nu noem, dat komt door decentralisatie. En dat levert een aantal heel bijzondere eigenschappen, unieke eigenschappen op. Dus voor Bitcoin geldt, iedereen mag meedoen. Je hebt nooit iemands toestemming nodig om mee te kunnen doen.
Ja, aan Bitcoin hebben bijvoorbeeld, maar je kunt ook meedoen aan het netwerk. Hè? Dus meedoen met het goedkeuren van transacties bijvoorbeeld.
Ja, of het versturen van transacties of het bezitten van Bitcoin. Het valt ook onder geen enkele jurisdictie. Het kent geen grenzen. Het is neutraal. Bitcoin heeft geen mening over je transacties. Kan dus ook niet censureren. En iedereen die dat wil, die kan verifiëren dat de zaken kloppen.
Ja, en wat je dus eigenlijk zegt, dat is dat dit soort eigenschappen ook gelden voor die financiële diensten, die gedecentraliseerde financiële diensten die nu ontwikkeld worden. Kun je dan een voorbeeld noemen?
Ja, exact. Nou ja, Bitcoin, dat is dus geld waar je mee kunt betalen en sparen. En als je het hebt over finance, dan moet je denken, finance is financiële dienstverlening. Dus banken, verzekeraars, handelshuizen. Ja, wat doen die nu in de wereld zoals we dat kennen? Daar kun je geld lenen, je kunt er geld aan uitlenen, je kunt er handelen, investeren, verzekeren, speculeren, je geld beschermen, maar ook aandelen uitgeven of certificaten. En iets wat we de laatste tijd al gezien hebben, zijn stablecoins. Dus dat zijn digitale munten die gekoppeld zijn aan een euro of aan een dollar of aan een yen. En al dit soort zaken zijn er al decennia lang gecentraliseerd, namelijk in bedrijven. En decentralized finance is dat we dit soort diensten gedecentraliseerd gaan aanbieden, dus met dezelfde eigenschappen als die Bitcoin heeft.
Ja, en zonder dat daar een bedrijf zoals we dat kennen de baas over is.
Exact. Dus er is geen bedrijf die dan het geld bezit. Dus stel dat jij je geld wil uitlenen. Dus er is bijvoorbeeld een product waarin je een gedecentraliseerde dienst waaraan je geld kunt uitlenen, waar je rente voor krijgt en waar je geld kunt lenen en dan rente betaalt. Als je daar geld aan uitleent, dan leen je dat dus niet uit aan een bedrijf. Het komt ook niet op iemand zijn rekening. Het komt ook niet onder iemand zijn beheer. Maar dat geld, dat wordt eigendom eigenlijk van een stukje code. Het is het stukje code, een smart contract noemen we dat. Die beheert dat geld en is de baas over dat geld. En dat stukje code, die smart contract, die wordt dus gedecentraliseerd uitgevoerd door al die computers in dat netwerk. En er is dus helemaal niemand ter wereld die daar aan kan komen of die de regels kan veranderen.
Ja, klinkt wel alsof daar juridische vragen op de loer liggen. Bijvoorbeeld als je het ergens niet mee eens bent, met wie ben je het dan precies niet eens?
Ja, dat is dus heel erg interessant. Er is dus niet bij voorbaat een soort van klachtencommissie waar je heen kunt, of een rechter. Als je dus zoiets wilt doen als het afhandelen van disputen, dan zul je dat dus ook in de code moeten uitwerken. En wat je dus bij veel van dit soort projecten ook ziet, is dat ze ook het bestuur, de governance, gedecentraliseerd hebben geregeld. Dus bij zo'n project hoort vaak ook een appartement, een token, en de eigenaars van dat token, die kunnen met elkaar stemmen over, nou ja, wat bijvoorbeeld de volgende versie van de code gaat worden, of eventueel wat je zou moeten doen met een dispuut.
Ja, dan kan ik jou dezelfde vraag stellen die ik net ook aan Tijmen stelde. Waarom hebben we het er nu over en niet een jaar geleden of volgend jaar? Wat is er nu aan de hand in de technologie dat dit nu opeens gebeurt?
Ja, we praten hier al jaren over. En er zijn al, misschien weet je nog, die ICO, die ICO-boom in 2017, 2018... waar al die cryptomunten ineens uit de grond sproten.
Alle wilde coins, niet allemaal even zuiver op de gaten.
Nou ja, laten we zeggen, meer dan 90% ervan deugde eigenlijk niet. Die projecten zijn gewoon gestopt. Soms waren het gewoon regelrechte scams. Maar er waren ook projecten bij waar daadwerkelijk gewoon hele interessante goede dingen gemaakt werden. Daar is dus jaren, 2-3 jaar hard aan gewerkt.
Die ook nu nog bestaan en succesvol zijn.
Ja, exact. Soms hebben ze een andere naam gekregen omdat het dan beter paste. Soms hebben ze hun product ietsjes aangepast. En wat je de afgelopen, laten we zeggen, 3, 4, 5 maanden ziet, is dat heel veel van dat soort producten tegelijk ongeveer volwassen aan het worden zijn en ook op elkaar passen als puzzelstukjes in elkaar. Het zijn allemaal bouwsteentjes. En dat het nu langzamerhand als eerste proefversie gaat werken. En we hebben het bij Decentralized Finance, heb je het eigenlijk altijd over hoeveel geld erin opgesloten is, of hoeveel geld er wordt beheerd door die smart contracts. Dat noemen we de TVL, de Total Value Locked. En die was begin dit jaar op $600 miljoen. Dat lag op in juli lag het op 2 miljard en het is nu $8 miljard. Dus het is eigenlijk geëxplodeerd. Ja. Dat is natuurlijk ontzettend veel. Hè? Net zoals dat die stablecoins, die zijn van 5 miljard naar 15 miljard gegaan. En dus daar gebeuren dingen. Dus het is nu echt hot and happening.
Ja, en het maakt in de meeste gevallen, als ik het goed ben ingelicht, gebruik van de coin Ethereum, hè, en de smart contracts die daarbij horen. Is dit een wedergeboorte van de ether die we hier mee maken?
Ja, Ethereum is by far het grootste platform waar het nu op gebeurt. En de Ether als munt is eigenlijk het meest gebruikte onderpand voor dit soort zaken. Dus we zien zeker dat Ethereum als project, als munt, hiervan profiteert. Ook Ethereum is flink in waarde gestegen. En het netwerk is de afgelopen weken zwaar overbelast. Dus dat zijn eigenlijk de volgende kinderziektes die in zo'n ontwikkelingsproject nu, waar we tegenaan lopen.
Ja, er zijn grote kansen, hè, want er zijn van bepaalde coins die waanzinnig in waarde zijn toegenomen. Dus je kunt winst maken. Er zijn allerlei mogelijkheden wat dat betreft. Er zijn natuurlijk ook risico's. Kun jij schetsen wat de belangrijkste risico's zijn voor mensen die zich hierin gaan storten?
Ja, er zijn ontzettend veel soorten risico's. Het is heel moeilijk om als je niet heel erg erin hebt verdiept om te zien welk project deugt en welk project niet deugt. En dan heb je het over de techniek die kapot kan zijn. Kijk, je moet je wel voorstellen, je geeft je geld eigenlijk in beheer van een smart contract en daar kunnen gewoon bugs in zitten. En het kan gewoon gebeuren dat je geld gewoon daardoor weg is of onbenaderbaar is of misschien gestolen kan worden door iemand als die er een backdoor in heeft gebouwd. Dus het is op dit moment inderdaad hoogst speculatief en je moet het eigenlijk zien als een eerste zichtbaarwording van een technologie die pas over 5 tot 10 jaar een klein beetje volwassen gaat worden. Dus echt helemaal in de beginfase zitten we.
Ja, en het is nu ook zo, want we hebben het over smart contracts, waarin dan dingen vastliggen. Ik had het net over juridische zaken. Maar als je met een bepaald project meedoet, dan is datgene waar je aan meedoet, is een smart contract. En dat is in feite computercode. Dus dat moet je kunnen lezen om te begrijpen waar je je in begeeft.
Ja, dat zou je kunnen zeggen. Er zijn denk ik maar heel weinig mensen die echt in staat zijn om een smart contract te lezen en dan ook nog eens te beoordelen of het deugt. Ja. Maar wat je bijvoorbeeld wel ziet is dat sommige projecten er tot het uiterste zich inspannen om die smart contracts te laten auditeren door dus te beoordelen door gevestigde, hele goede experts, zou ik maar zeggen.
Ja.
En dat kan vertrouwen geven. Maar in het algemeen geldt voor dit soort dingen, het is ontzettend leuk en interessant om mee te experimenteren. Omdat je dan je kunt de eerste stukjes zien van wat misschien wel in de toekomst de manier wordt waarop financiële dienstverlening wordt vormgegeven. Maar je moet er beslist niet je hele vermogen in gaan stoppen.
Nee, zeker. In 1995 hadden we het web en toen kon internet, het web kon iets zijn wat je had of wat je niet had, waar je wel of niet geïnteresseerd was. Ja. Intussen, als je geld verdient en een salaris hebt, dan is het uitgesloten dat je dat kunt doen zonder aan internetbankieren te doen, om maar eens een dwarsstraat te noemen. Dus dat web, dat is helemaal met ons leven verweven. Wanneer en hoe gaan we zien dat decentralized finance met ons leven verweven is? Op die manier.
Ja, dat zal waarschijnlijk nog wel een tijdje gaan duren. Kijk, wat heel interessant is aan deze wereld is dat er nu op een heel hoog tempo geïnnoveerd wordt. Hè. En ik hoorde pas wat mensen uit het hart van deze sector zeiden van ja, de afgelopen 30 jaar is er in de finance sector heel weinig innovatie geweest. Dus het is heel moeilijk om vanuit een grote bank te innoveren. Er zijn ontzettend veel regels waar je aan moet voldoen. Interne regels, externe regels. En die hele decentralized finance onttrekt zich daaraan. En dat is misschien ook voor de regelmakers hen een doorn in het oog.
Ja.
Maar hier worden wel de dingen bedacht nu waar wellicht de grote banken, de grote financiële instellingen in de toekomst hun diensten op gaan bouwen. Dus waarschijnlijk zul je over 5 of over 10 jaar allerlei financiële diensten gebruiken waar dit soort technologie onder ligt. Zonder dat je per se door hebt dat het geval is.
Oké, spannend. Dat gaan we afwachten. En tot die tijd zullen we jou vaker nog over de vloer hebben hier bij BNR Digitaal. Dankjewel, Bert Slachter van lekkercryptisch.nl. BNR Digitaal kun je terugluisteren via bnr.nl, via onze app of wat je ook maar gebruikt om naar je podcast te luisteren. En dan vind je ook mijn andere podcast, bijvoorbeeld de Cryptocast, waarin we deze week de HEMA redden. En de Technoloog, waarin we je informeren over desinformatie. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.